Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 89 zingen wij het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, het negende vers van Psalm 89. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Galaten 1. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gelaten 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren, aan het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Goden behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië, en keerde wederom naar Damascus. Daarna ben ik 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea, die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij.
Gemeente, we hopen voorbeden te doen voor de heer Polinder van de Vicarieweg, die een behandeling moest ondergaan in het ziekenhuis. Voor de heer Van Meijeren van de Groen van Prinsterenstraat, die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de heer Gerritsen, voor mevrouw Gerritsen uit Elburg. En voor mevrouw Bostelaar Stark van de Jongkindhoek, die beide ziek thuis zijn. Van mevrouw Bostelaar is de lichamelijke toestand ook zorgelijk. Voor Maurits Bikker uit het Harde, die deze week voor een uitgestelde operatie aan zijn been naar het ziekenhuis moet. We hopen dankzegging te doen voor de heer Van der Voort uit Hulshorst, voor Willard de Ruiter van de Munnik en voor Esther Huisman van de Oenenburgweg, die alle weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Voor mevrouw Emens uit de Fles, die in de achterliggende week opgenomen moest worden in het ziekenhuis, maar inmiddels weer thuis mag zijn. Voor mevrouw de Groot van de Ekelhagen, bij wie de operatie goed mocht verlopen. Voor Maureen van Millegen van de Heetveldlaan, die gespaard werd bij een auto-ongeluk. Verder hopen wij in het gebed te gedenken aan het echtpaar van de Ridder van Beek, van de Vieteringaweg, van wie een zus van mevrouw de Ridder is overleden in de leeftijd van 90 jaar. Voor de familie van Lage van de Beek uit Oldebroek, van wie de vader van de heer van Lage is overleden in de leeftijd van 82 jaar. Voor het echtpaar Mol van Dreven van het Heidelaantje, van wie de zwager is overleden in de leeftijd van 88 jaar. Voor mevrouw Vos Vis van de Bredeweg, van wie een schoonzoon is overleden in de leeftijd van 73 jaar. Verder denken we aan de bewoners van de Klokkenberg die in quarantaine verblijven. Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u geeft het ons opnieuw vandaag om met dit deel van de gemeente nu bijeen te mogen zijn in uw huis. U geeft dat de gelegenheid er mag zijn. U geeft dat er voldoende mensen zijn die dat met ons willen organiseren. U geeft dat de lust er mag zijn bij de gemeenteleden om ook naar de kerk te mogen komen. En Heere, zou u dan uw zegen ook willen geven vanmiddag over de prediking van uw woord. Als wij mogen horen dat het onmogelijke mogelijk geworden is. Het zal gaan over de openbaring van de Heere Jezus Christus als de enige weg der zaligheid in het leven van mensen die nooit meer zalig konden worden. Het wonder van vrije genade dat reeds in de eeuwigheid is uitgedacht, dat in deze tijd tot een uitvoering kwam, en dat u ook door de Heilige Geest in de harten van zondaren uit wil werken. En Heere, mogen we eerbiedig van u vragen of dat ook vanmiddag onder de prediking hier in de kerk maar ook thuis bij degene die meeluisteren zou mogen gebeuren. U weet hoe dat wij de achterliggende zondagen hebben beleefd. En Heere, zou het zo mogen zijn dat het vandaag eens kerstfeest mag worden voor diegenen die een adventperiode achter de rug hebben. Ook al is het dan nog geen kerstfeest, maar u zou kunnen geven dat het vanmiddag mag aanbreken. En als het nog geen advent geworden is, dan staat het u ook niet in de weg dat de adventtijd pas in de volgende zondag begint. Maar dan zou u die levende verwachting ook in onze harten kunnen werken. Heere, zou u zo de prediking willen zegenen, ook in het leven van uw kinderen, wilt u ze terugleiden naar dat ogenblik dat ze met Paulus konden zeggen, maar wanneer het Gode behaagde om zijn Zoon in mij te openbaren. En toen dachten zij dat zij hem konden in zijn middelaarsheerlijkheid, maar mogen zij er vanmiddag nog wat bij leren, Heere. Mag er een opwas zijn in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus, en mag zo het stuk van de verlossing vandaag ook verdiepen. Mogen wij de hele gemeente voor u neerleggen, met alle zorgen die er zijn op lichamelijk gebied, vele zorgen, en ook de zorgen die er zijn op psychisch gebied, diep ingrijpende en soms ook langdurige zorgen bij jongeren en ouderen. Heere, zoudt gij eraan willen gedenken en geven dat we met onze nood bij u terecht mogen komen. Mogen we broeder Polinder aan u opdragen, die in de achterliggende weken behandeling moest ondergaan. En dan brengt dat ook zo'n grote verandering teweeg, daar hij in de komende weken niet op een gewone wijze, zoals hij gewend was, het voedsel kan gebruiken. Heere, zoudt u hem de krachten die hij hebben mag nog willen laten behouden? En zoudt u willen geven dat de wond die hij bij zich draagt zou mogen genezen? En zoudt u hem in al deze omstandigheden samen met zijn vrouw goed en nabij willen zijn? Toen dit ziek zijn begon en hij later zijn plaats in de kerkenraad heeft losgelaten, hadden wij nooit kunnen denken dat hij nog zoveel jaren van u zou mogen krijgen. En nog, Heere, geeft u zoveel, maar zoudt u ook de kracht willen geven om het te dragen? En doe hem ook ervaren wat jaren geleden in zijn ziel gedrukt werd. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Mogen we hem zo voor u de Heere neerleggen. Heere, we dragen u ook op de Heer van Meijeren, die al zoveel zorgen in zijn jonge leven heeft gehad en die nu in verband met het virus in het ziekenhuis moest worden opgenomen en beademd wordt. En gezien zijn algehele omstandigheid kunnen we wel zeggen dat de zorgen groot zijn. Heere, mogen we hem voor u neerleggen? U hebt meerdere keren wonderen gedaan, zo kort geleden nog, dat u ook de beademing wilde gebruiken om te versterken. Zou het ook bij hem mogen gebeuren, Heere? Zoudt u zijn vrouw en zijn kinderen willen ondersteunen? Als de gedachten zich vermenigvuldigen zullen en wij niet kunnen overzien waar dit eindigen zal, zoudt u ook in het bijzonder zijn, moeder, die ook enige tijd geleden tot ons mocht overkomen, bijzonder willen gedenken. Ze heeft al heel veel verdriet in haar leven achter zich liggen. En ze zal ook nu de leegte naast zich gevoelen. Maar Heere, zou u willen geven dat ze uw ondersteuning mag ervaren. En mogen we deze zaak ook in uw handen leggen. En vragen of u tot de verheerlijking van uw naam een wending ten goede zou mogen geven. We dragen mevrouw Gerritsen aan u op, die al enkele weken thuis ook behoorlijk ziek is. Heere, wilt u haar ook krachten geven en in het meeluisteren ook uw woord zegenen. Mag ze daar nog moed uitputten en wilt u haar schenken wat zij behoeft. We vragen dat ook voor mevrouw Bostelaar, van wie de toestand ook zorgelijk is. Ook in aanraking gekomen met het virus, dat ook in haar lichaam zo'n grote, ingrijpende uitwerking heeft. Heere, gedenk haar en wilt u uw nabijheid doen ondervinden en zoudt u de middelen die aangewend worden nog willen zegenen tot haar herstel. En zoudt u ook de vele kinderen en kleinkinderen die rondom haar zijn willen gedenken. En zoudt u dit alles nog willen gebruiken, Heere, tot de verheerlijking van uw grote naam. We dragen Maurits aan u op, die een uitgestelde behandeling moet ondergaan. Wilt u geven dat het zijn doorgang kan vinden? En wilt u uw zegen ook geven in deze omstandigheden? En mag de operatie wel gelukken. Er mogen ook vanmiddag vele namen zijn voor de dankzegging. En ook dat mag wel een wonder zijn, Heere, dat u de heer van de Voort ook weer terugbracht uit het ziekenhuis, nadat er ook een opname nodig was in verband met de verschijnselen van het virus. Hij zal er ook nog niet vanaf zijn, van de gevolgen daarvan. En wij bidden, Heere, wilt u zijn kracht vernieuwen en wilt u hem geven weer aan te mogen sterken. En mag deze weg ook bijdragen ten goede, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. We zeggen u naam dank dat de operatie van Willard ook een goed vervolg mocht krijgen. Wilt u hem genezen, Heere, en wilt u geven ook in het herstelproces wat hij nodig heeft, bovenal iets van die echte dankbaarheid. U bracht Esther ook weer thuis. Lichamelijk hebt u gegeven dat het alles mocht gaan, maar er is wel heel veel wat ze nog te verwerken heeft. En mag zij daar ook uw ondersteuning in krijgen, Heere. Wat is er toch aan haar jonge levensboom geschud? En mogen er vruchten in haar leven zijn, van geloof en van bekering waardig. En geef haar ook naar het lichaam, dat dit mag leiden tot haar gezondheid, onder uw zegenende hand. Mogen we uw naam erkennen ook dat een jonge en aanstaande moeder, die in het ziekenhuis moest zijn in verband met de zwangerschap, weer thuis mocht komen. Heere, wilt u geven, als ze moet ondervinden, met smart zult gij kinderen baren, dat de verschijnselen waar ze last van heeft niet schadelijk behoeven te zijn voor het jonge leven dat ze in zich draagt. En zoudt u het wel willen maken? Mevrouw de Groot, die op een uitslag wacht na een ingrijpende operatie. We zeggen uw naam dank dat de operatie mocht voortgaan En we vragen uw ondersteuning in deze wachtenstijd. En wij smeken, Heere, of ze haar gezondheid terug mag krijgen. En of u in deze periode zou willen betonen dat u van haar af wilt weten. Het leven van Maureen wilde u sparen. Na een ongeluk dat zo heel anders af had kunnen lopen. Toen zij uit moesten wijken voor een dier op de rijbaan. Wat een wonder als dan de afloop niet dodelijk is. Heere, mag er ook in hun jonge levens iets zijn van die ware dankbaarheid en dat geloof in uw goddelijke voorzienigheid, dat u het nu bent, die uw handen beschermend over hen hebt uitgebreid. Mogen we aan u bevelen de rouwdragende families, van wie de namen zojuist genoemd zijn, in de onderscheiden lege plaatsen die er gevallen zijn. Heere, u kent een ieders verdriet. En zoudt u willen geven dat het verbinden mag aan u. Want we zoeken het vaak bij elkaar. Maar u bent het die de rouwdragende door heil verheft. Zoudt u de roepstemmen willen heiligen. Zoudt ge uw woord willen zegenen. We dragen de bewoners van de Klokkenberg aan u op, die in verband met de besmetting van een van de leidinggevenden nu vandaag thuis met ons meeluisteren, een hele verandering ook weer voor hen. Maar Heere, wilt u geven dat uw woord, als ze dat mee mogen luisteren vanmiddag, kracht mag doen, want daar gaat het toch ten diepste om. Wilt u hen sterken en bewaren, dat er ook verder geen grote zorgen uit voortbehoeven te komen. We dragen u op het werk op de theologische school. Een gewichtige week als de tentamens voor de deur staan. Gedenk enkele van de studenten die daaraan mogelijk geen deel kunnen nemen in verband met ziekte. Heren, een aangrijpende week ligt ook achter ons dat u een docent Nederlands na een heel kort ziekbed hebt weggenomen. Dat is ook voor de school een ingrijpende zaak. We dragen de studenten aan u op in de voorbereiding. Ook onze geliefde broeder uit ons midden. Wilt u hem ook schenken voor deze eerste tentamenweek die hij op school meemaakt, alles wat nodig is, Heere. En wilt u maar laten zien dat u de getrouwe bent en blijft ook in deze dingen. Wilt u al de arbeid in uw koninkrijk zegenen, zending, evangelisatie. Wilt u de broeders uit de kerkenraad geven wat nodig is. Wilt u de arbeid onder het Joodse volk zegenen. Wilt u uw knecht vanmiddag bedienen? O Heere, er is zoveel wat ons wel aan uw troon verbinden mag. En wilt u geven dat dat de praktijk ook mag zijn van onze levens, dat biddende leven. Maar dan vooral om die zaak, wat vanmiddag in de prediking over gaat, bedien uw knecht. Wij vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede en het tiende vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En het tiende vers, gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wij noemden nu Psalm 68, daarvan het tweede en het tiende vers. De collectes behorende bij de diensten van vandaag zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk en voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente aan de beurt is zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. We willen ons beperken vanmiddag tot vraag en antwoord 16, 17 en 18. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid die last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven? Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze drie vragen de middelaar geschonken. En letten we op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn nature. In de tweede plaats willen we letten op zijn openbaring. En in de derde plaats willen we letten op zijn algenoegzaamheid. Dus de middelaar geschonken, onze eerste gedachte zijn naturen. Er zijn misschien mensen die zeggen, hé, daar hebt u het de vorige week ook over gehad. Over de naturen. Zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. Klopt. Weten jullie dat ook nog, jongens en meisjes? Het is fijn dat je dat nog weet. Waarom ga ik het daar nu weer over hebben dan, als we het daar de vorige keer ook al over gehad hebben? Nou, de vorige keer heb ik het erover gehad wat de goddelijke natuur is en wat de menselijke natuur is. En daar ga ik het vanmiddag niet over hebben. Maar vanmiddag gaat het over de vraag waarom. Waarom moet de middelaar een goddelijke natuur hebben? En waarom moet hij een menselijke natuur hebben? Daar hebben we het de vorige keer niet over gehad. En daarover gaat het in onze eerste gedachte, zijn naturen. Onze tweede gedachte zijn openbaring. Wat is dat, openbaring? Dat is een moeilijk woord. Openbaring, dat wil zeggen iets tevoorschijn brengen wat verborgen was. Bijvoorbeeld een gordijn opzij schuiven, zodat je kunt zien wat daarachter is. Dat is een openbaring. En moet de middelaar dan geopenbaard worden? Wij hebben toch een Bijbel, wij weten toch dat de Heere Jezus middelaar is? Nou, hier is iemand die weet het niet. Die zegt in vraag 18, maar wie is deze middelaar? Ik ken hem niet. Wie is dat? En dat is iemand die wel een Bijbel heeft. En daarom moet de middelaar toch geopenbaard worden, bekendgemaakt worden. Daar hebben we ook van horen lezen uit Galaten 1. Dan zie je datzelfde woordje openbaren. Paulus zegt, wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. En dan onze derde gedachte zijn algenoegzaamheid. Ook een moeilijk woord. Ik heb eigenlijk na zitten denken of ik niet een ander woord kon vinden voor onze jongens en meisjes, wat misschien wat makkelijker te begrijpen was. Maar ik kon het eigenlijk niet zo goed vinden. En ik dacht, dan moet ik dat woord maar uitleggen. Algenoegzaamheid. Nou, daar zit het woordje genoeg in. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat rijmpje ken je wel. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Nou, dat is zijn algenoegzaamheid, dat de Heere Jezus alles heeft en alles is wat wij nodig hebben. Je hebt niks meer nodig dan Hij alleen. Daar letten we op in onze derde gedachte. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de eisen die gesteld werden aan de middelaar. En we hebben gezien, alles valt af onder de mensen. Want er is niemand rechtvaardig mens. Laat staan dat iemand tegelijk God is en rechtvaardig mens. Nu lezen we hier opnieuw een vraag waarom. En de tweede vraag is ook waarom. Waarom? Dat is iemand die wil het weten. En dan moeten we wel bedenken, gemeente, dit zijn geen nieuwsgierige vragen, want het gaat hier over iemand die echt in nood is. Iemand die niet weet hoe die zalig moet worden. Maar die wel op een eerlijke manier wil zalig worden. Waarom moet dat dan? Ja, het moet. Dat is heel goed doorgedrongen bij deze persoon. Het moet. De middelaar moet God zijn. Moet waarachtig rechtvaardig mens zijn. Dat is het moeten van God. Dat is het moeten van de waarheid en de rechtvaardigheid van God. Maar waarom moet dat dan? Kunt u dat eens uitleggen? Zeker wel. Het is ook heel belangrijk dat de dingen uitgelegd worden. Wat zo heel mooi is van onze catechismus, dat is dat de catechismus rekent met het recht van God. De catechismus die gaat niet langs het recht van God heen. Er zijn veel mensen, gemeenten, die hoor je nooit over Gods recht. Die omzeilen Gods recht. Die hebben het over Gods liefde en Gods barmhartigheid, maar niet over zijn recht. En dat is niet een veilige weg. Want de Heere zal nooit om zijn recht heen gaan, nooit. Dus dat doet hij in ons persoonlijk leven ook niet. En dat doet de catechismus ook niet. De catechismus gaat hier uitleggen waarom dat moet. Waarom de middelaar, dan zijn er twee vragen, waarom de middelaar waarachtig rechtvaardig mens moet zijn. En de volgende vraag, waarom de middelaar waarachtig God moet zijn. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Het gaat dus eerst over het mens zijn. Waarom konden de dieren, jongens en meisjes, niet betalen? Want die hebben niet kunnen betalen, dat is duidelijk geworden. Het hield maar niet op totdat de Heer Jezus kwam. En toen zijn de offers opgehouden, toen is het voorhangsel gescheurd. Maar waarom niet in het Oude Testament toen al die dieren geslacht moesten worden? Nou, heel eenvoudig. De dieren hadden niet gezondigd, de mens heeft gezondigd. De dieren kunnen niet betalen, de mens moet betalen. Maar waarom zijn al die onschuldige dieren dan toch geslacht? Om heen te wijzen naar het noodzakelijke offer van de Heere Jezus Christus. Om te leren dat een ander in onze plaats moet sterven of dat wij zelf moeten sterven. Dat heeft het volk van Israël heel goed ingeprent gekregen. Het was of dat dier of jijzelf. En omdat het dier ging, mocht ik blijven leven. Maar het dier kon uiteindelijk niet voor mij betalen. De mens moet betalen. Dus de middelaar moet mens zijn. De middelaar moet echt mens zijn. En wat is dat? Dat hebben wij de vorige keer gezien. Hij moet een ziel en een lichaam hebben. Hij moet onze nabestaande zijn. Hij moet uit het menselijke geslacht voortgekomen zijn. Hij moet zijn broederen in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. En daar was het niet genoeg dat de Heere Jezus in de eeuwigheid gezegd heeft dat hij wel voor de zonde wilde betalen. Maar hij moest ook naar de aarde komen. Hij moest ook een menselijk lichaam krijgen. Hij moest ook geboren worden. Aanstaande zondag is het weer de eerste Adventszondag. We gaan naar de kerst toe. En dan mogen we weer horen van dat grote wonder van de menswording van de Heere Jezus Christus. Hij kwam om te lijden. Hij kwam om te betalen. Wij zouden eigenlijk zelf moeten betalen. Maar gemeente, een mens die een zondaar is, die kan niet betalen. En dat is het antwoord eigenlijk op de tweede vraag. Waarom moet de middelaar een rechtvaardig mens zijn? De Heere Jezus mocht geen zonde hebben. Had hij ook maar één zonde, dan had hij van niemand de plaats in kunnen nemen. Als borg moest hij zelf zonder zonde zijn. Dat borg zijn, dat kom je in de Bijbel meer tegen. We lezen dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Juda. Juda was borg voor Benjamin. Juda nam de plaats in van Benjamin. En ja, kijk, voor die farao kon dat nog wel in Egypteland. Maar als het werkelijk zo had moeten zijn dat Juda zonder zonde was, dan had hij nooit de plaats van Benjamin in kunnen nemen. En daarom heeft Jacob wel gezegd: Juda, gij zijt het. Maar Juda zelf was het nog niet. Uit Juda zou de Heere Jezus Christus geboren worden. David had ook wel borg willen zijn voor Absalom. Hij kon het niet. Toen Absalom gestorven was, toen heeft hij het uitgeroepen: Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware. Kijk, David kon sterven. Voor David was het niet erg om te sterven. Absalom kon niet sterven. En David dacht: had ik nou maar zijn plaats in kunnen nemen. Maar dat kon niet. Mozes had precies hetzelfde. Mozes wilde wel borg zijn voor het volk van Israël. Hij wilde hun plaats wel innemen. Hij zegt: Heere, delg dan mijn naam maar uit het boek. Dat kon niet. Want Mozes was zelf een zondaar. Mozes had zelf een zaligmaker nodig. Een offer, dat moet volkomen zijn. Daar mag niets aan ontbreken. En dat is ook een les die de Heere de kinderen Israëls in het Oude Testament heeft geleerd. Als er een offer werd gebracht, dan moest daar niks aan mankeren. En als er ook maar enig gebrek was, dan was dat offer afgekeurd. Nou, daarom was er niemand onder de mensen die het offer kon brengen voor een ander, omdat er aan ons allemaal wat mankeert. Er wordt wel eens gesproken over mensen met beperkingen, maar we zijn allemaal mensen met beperkingen. Niemand is meer volmaakt, dus niet in staat om een offer te brengen. En nu wordt de Heere Jezus genoemd door Petrus in 1 Petrus 1 vers 18... een onberispelijk en een vlekkeloos lam. Die volkomen offers, die wezen heen naar de Heere Jezus Christus, aan wie niets, maar dan ook niets mankeren. Kijk, en dat offergemeente, dat hebben we nou nodig. Zo'n middelaar betaamt ons. En als we geen Bijbel hadden, dan zou ik echt nooit weten waar je zo'n middelaar zou kunnen zoeken. Iemand die waarachtig en rechtvaardig mens is. Maar hij is geopenbaard in de Heilige Schriften. Zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker. Dan gaan we naar de tweede natuur. Diezelfde middelaar die moet tegelijk waarachtig God zijn. En waarom? Waarom moet dat? Wat is de reden daarvan? opdat hij uit kracht zijner godheid die last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dat is ook heel moeilijk om te begrijpen, of eigenlijk moet ik zeggen, het is niet te begrijpen. De mensheid moest het dragen en de mensheid kon het niet dragen. En waarom kon de mensheid het niet dragen? Omdat de last van de toren van God een hele zware last is, te zwaar om te dragen. En in de tweede plaats, omdat de last van de toren van God een eeuwige last is. Dus als je die in korte tijd wilt dragen, dan is dat onmogelijk. Daar moet je een eeuwigheid over doen. Dus al had de Heere Jezus geen zonde, al is hij waarachtig en rechtvaardig mens, dan nog kon hij onze middelaar niet zijn als hij niet tegelijk waarachtig God zou zijn. Niet om te lijden, want de Godheid kan niet lijden, maar om de mensheid te ondersteunen. Misschien dat ik het met een eenvoudig voorbeeldje kan proberen duidelijk te maken, jongens en meisjes. Stel je voor, er is iemand in de kerk die heel zwak is. Heel zwak, die kan nauwelijks op de benen staan. En die moet vanuit de kerk naar het plein, naar de auto toe. En als die persoon vanuit de kerk naar de auto toe moet, dat haalt hij nooit. Die valt, die gaat door de knieën heen, die valt achterover. Dat gaat nooit lukken. En nou kan het zijn dat iemand anders in de kerk zegt, ik zal u helpen. Nee, niet ik ga u dragen, ik til u op. Maar u moet op uw eigen benen naar de auto toe, maar ik zal u helpen. En die andere persoon die geeft een arm. En die staat ernaast en die zorgt ervoor dat die zwakke persoon niet kan vallen. En die loopt voetje voor voetje mee. Kijk, dat is ondersteunen. Dan kan ik niet zeggen dat ik die voetstappen voor die ander gezet heb. Zijn eigen benen hebben het allemaal gedaan. De hele weg afgelegd. Maar ik heb hem ondersteund. Nou, zo is het ook met de mensheid van de Heere Jezus Christus. Die last was zo zwaar dat hij dat niet kon dragen. En met eerbied gezegd, toen heeft zijn Godheid hem een arm gegeven. En heeft hem ondersteund en is voetje voor voetje meegegaan. Zijn mensheid moest het dragen. Zijn Godheid kon het niet overnemen. Maar zijn Godheid kon hem wel ondersteunen. Daarom moest de middelaar God zijn. Om de mensheid in het dragen bij te staan. Want anders dan was de Heere Jezus met eerbied gesproken nu nog bezig geweest. Om die last te dragen. Dan had hij het nog aan niemand kunnen geven, zijn verdiensten. En dat is het volgende punt, waarom moest hij waarachtig God zijn? Om die gerechtigheid ook aan anderen te kunnen wedergeven. Wat de Heere Jezus verdiend heeft, dat moet ook bij mensen gebracht worden in hun hart. En daar moet je God voor zijn. Want een dominee kan dat niet, die kan niet de gerechtigheid van Christus in je hart brengen, dat kan niet. Dan moet je hart geopend worden. En dat kan ik niet. Dan moet je van dood levend gemaakt worden. En dat kan ik niet. Dan moet er een wonder gebeuren in je leven. En er is geen mens die dat kan. Mensen bekeren, dat is geen mensenwerk. Daar moet je God voor wezen. En daarom moest de middelaar ook God zijn om zijn verdiensten weder te geven. Het staat hier heel mooi. Hij moest het verwerven en wedergeven. De Heer Jezus is geen halve zaligmaker. Die heeft het niet verworven en dan moet je het zelf pakken. Nee, hij heeft het verworven en hij komt het ook brengen. hij zal het ook wedergeven, gelukkig wel, want je kunt er niet bij komen met je handen als de Heere het niet in je hart brengt. Als de middelaar geen God zou zijn, dan was het onmogelijk. Kijk, hier is iemand aan het woord die heeft dat geleerd. Ik kan er niet bij. Ik kan het mijzelf niet toe-eigenen. Er is een grotere macht nodig. Er is een goddelijke macht nodig. Er moet een wonder gebeuren. Verwerven en wedergeven. En dat is een bemoedigend woord, gemeente. Voor die mensen die er niet aan kunnen komen. Voor die mensen die er niet bij kunnen komen. Dat nou ook het werk van Christus zelf is. Ik heb bij het sterrenbed van een oom gestaan die het uitriep. Ik kan nog eerder de sterren van de hemel plukken dan dat ik Christus kan omhelzen. En wat moet je dan zeggen tegen zo'n man? Ja, dan moet je nog maar proberen om iets hoger te reiken. Dan moet je maar proberen iets verder te klimmen. Ja, als dat de boodschap is, dan durf ik nooit meer een pastoraal bezoek af te leggen. Maar de boodschap is dat de Heer Jezus die verworven heeft, ook wedergeeft. Dat hij de put in kan en wil dalen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij is God en mens. De Vader zegt, hij is mijn zoon. En de bruid zegt, hij is mijn broeder. Hij is mijn oudste broeder. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn openbaring. Maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en rechtvaardig mens is. Oh, dat komt zeker uit een boekje van de openbare school. Want ja, daar weten ze niet. Wie de middelaar is. Nee, dat komt niet uit een boekje van de openbare school. Dat komt uit de Heidelbergse catechismus. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Ja, maar dominee, dat weten we allemaal. Dat weet mijn kleine broertje al. Als je aan hem vraagt waar ging de preek over, dan zegt hij over de Heer Jezus. Dat heeft hij gehoord. Dus als die het al weet, dan weet toch de hele gemeente dat, ja, dat is waar. Maar er is een verschil tussen weten en weten. Wij weten dat wel met ons verstand, allemaal. Ook de kleine kinderen gelukkig wel. Maar dat is niet genoeg. Kijk, als de Heere, zoals we dat gehoord hebben uit zondag 2, 3, 4, als de Heere laat zien wie je bent, dan weet je ook wel dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Maar daarmee ken je hem nog niet. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen zijn er ook mensen geweest die hebben van hem gehoord. Maar ze kenden hem niet. En het is zelfs zo dat de Heer Jezus voor mensen heeft gestaan. Er zat 1,5 meter tussen. En ze kenden hem niet. Die Samaritaanse vrouw die was in gesprek met de Heer Jezus. Ze kende hem niet. Hij moest zeggen, ik ben het die met u spreek. Hij moest zichzelf openbaren. En gemeente, zo is het nog. De Heer Jezus, ja, mag ik het zo zeggen, die is wel in de tekst. De Heer Jezus spreekt wel door de tekst. Maar hij moet zich bekend maken. Ik denk aan die man op de wagen, die moorman. Die was daar in het lezen in de rol van Jesaja, Jesaja 53. Dat is een en al Christus wat hij aan het lezen was. En hij zegt, van wie zegt de profeet dit? Ik voel dat hier een wonder zit, maar ik kan er niet bij. Het is hier van binnen niet opgelost. En dan Filippus daarbij komende verkondigde hem Jezus. De preek van Filippus wordt gebruikt om de moorman tot de kennis van de Heere Jezus Christus te brengen. Wie is deze middelaar? Kent u hem? Heeft hij zich ook aan uw hart geopenbaard? Paulus wist dat. Hij zegt maar, toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren, wanneer was dat dan? Nou, dat was toen de schellen hem van de ogen vielen, toen Ananias bij hem kwam, dat moment. Toen Christus zich bekend maakte als de zaligmaker van Saulus, dat is hij nooit vergeten. Gemeente, ik geloof dat dat nog duidelijk is. Als de Heere Jezus zich openbaart in je leven, dan weet je dat ook. Ik zeg niet dat er daarvoor niks kan zijn. Ik zeg niet dat het verlangen naar de Heere Jezus geen geloofswerk is. Lees dat maar bij Comri. Hongeren en dorsten is ook geloofswerk. Maar dat is nog wat anders dan de openbaring van de Heere Jezus Christus. De openbaring van de Heere Jezus Christus is dat hij zich als jouw zaligmaker of uw zaligmaker bekend maakt. De Bijbel staat vol met zulke voorbeelden. Dat was niet alleen in het Oude Testament, dat is ook in het Nieuwe Testament. We gaan straks zingen van Simeon. Simeon die zo lang naar de Christus had uitgezien. En dan komt hij door de geest in de tempel en dan staat Maria daar met een kindje waar helemaal niks bijzonders aan te zien is. Maar Simeon ziet iets bijzonders. Waarom? Omdat de Heilige Geest de schellen van zijn ogen laat vallen. Hij ziet dat is de Zoon van God. En hij nam het in zijn armen en loofde God en zeide, zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. Twijfel je nog, Simeon? Zou het ook wel voor jou wezen? Nee, Simeon die twijfelt niet, want hij heeft dat kindeke in zijn armen, hij heeft dat kindeke aan zijn borst. Anna, twijfel je nog? Anna had dat kindje niet in haar armen, maar ze stond daarbij. En in haar hart heeft ze hem ook omhelst. Anna twijfelde ook niet. En gemeente, dat is nou nodig in ons leven, zo'n persoonlijke openbaring van de Heere Jezus Christus. En dat is door het woord. Ik geloof als de Heere Jezus zich in je hart geopenbaard heeft, dan kun je dat uit het woord aanwijzen. Zeg je, met dit en dit woord heb ik mogen zien dat de Heere Jezus ook mijn zaligmaker is. Dat persoonlijke. Kijk niet, Jezus neemt de zondaars aan en ik ben ook een zondaar, dus het zal ook wel voor mij wezen. Ik denk dat veel mensen zich daarmee bedriegen. Je moet het zeker weten. En er is er maar één die je dat zeggen kan. Dat is de Heere zelf. En dat geeft vastheid in je leven. Dat geeft een grond in je leven. En dat mis je nogal eens. Ik ben bang dat je dat bij veel avondmaalsgangers mist. Kijk, en dan kan zo'n eerste keer aan het avondmaal, dat kan soms ook zoveel vragen met zich meebrengen. Zoveel strijd geven achteraf. De dingen moeten soms ook nog op zijn plaats vallen. Ik zou daar niemand hard om willen vallen. Maar dat er ook mensen zijn die zomaar jaren aan het avondmaal kunnen komen en eigenlijk geen kennis van Christus hebben, of daar eigenlijk helemaal niks van kunnen zeggen, dat baart mij zorgen. Dan zeg ik, waar is dan uw grond? Waar is uw Christuskennis? Want, kijk, dat er een zaligmaker is, dat mag duidelijk wezen. Maar hoe weet ik nou dat hij mijn zaligmaker is, als ik dat niet van hem weet? Want de Bijbel staat ook vol met vloeken. Staat vol met oordelen. En wie zegt nou dat die oordelen voor mij verzoend zijn en dat ik een zaligmaker mag hebben? En gemeente, die rust die gun ik u echt allemaal. Ik zeg dit niet uit hardheid vanmiddag, maar ik zeg dit uit bewogenheid. Dat geeft een grond in je leven. Dat geeft houvast in je leven. En dan heb ik het nog niet eens over een geschonken zalig maken. Wat is dat nou weer? Nou ja, er is verschil tussen de openbaring van Christus in je hart en tussen de schenking van Christus als je eigendom. Dat is een diepere geloofsgang. Kijk, hier wordt gezegd, geschonken is. Ik denk dat dat taal is van iemand die meer geleerd heeft dan alleen een eerste blik op Christus gekregen te hebben. Maar nu gaat het mij even niet om dat onderscheid, want daar gaan we het wel over hebben. Zondag 23 komt nog, daar gaan we het nog wel over hebben. Maar het gaat erom dat er grond in ons leven moet zijn. Onze Heere Jezus Christus. Hoe durf je dat te zeggen, Paulus? Nou, dat kan ik vertellen. Kom maar eens zitten, ik zal vertellen wat er gebeurd is op reis naar Damascus. Ik wist niet meer hoe ik zalig moest worden. Mensen, wat heb ik geijverd. Ik dacht dat ik door de werken bekeerd kon worden. En toen is de Heer Jezus Christus in mijn leven gekomen. Ja, ik kende hem niet eens als de Heer Jezus Christus. Ik heb gezegd, wie zijt gij, Heere? En toen heeft hij tegen mij gezegd, ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen dacht ik dat het einde van mijn leven gekomen was. Ik zag niks meer en ik at niet meer en ik dronk niet meer en ik moest sterven en God ontmoeten en ik kon God niet ontmoeten. Dat is zo donker geweest, die 3 dagen in mijn leven, alles werd afgesneden. En toen is het gebeurd. Toen is de Heer Jezus in mijn hart gekomen. Later heb ik gezien dat het God zelf was die hem in mijn hart openbaarde. Als mijn zaligmaker, toen was ik zo vol. Toen was er geen twijfel. Toen ben ik de straat op gegaan en ik heb de Heer Jezus Christus verkondigd. Nou ja, zomaar met een paar woorden. Hoe Paulus tot de kennis van Christus gekomen is. En andere van Gods kinderen, die hebben daar soms een lange weg voor nodig. Vroeger zei men wel, je sterft of door de honger of door het zwaard. En door de honger, dat duurt lang en dat is pijnlijk. En door het zwaard, dat gaat snel. Bij Paulus was het kort en bij een ander van Gods kinderen is het een langdurige weg. Maakt geen verschil. Het einde is hetzelfde. Sterven aan jezelf om het leven in hem te mogen vinden. Sterven aan je werken. Sterven aan de grond in jezelf. Sterven aan je leven. Om deze geschonken zaligmaker te mogen omhelzen, geschonken is. Dus het is helemaal geen gekke vraag. Als iemand vraagt, hoe ben je daar aangekomen? Dat is helemaal geen gekke vraag. Als het je geschonken is, dan kun je dat ook gewoon vertellen. Als iemand bij mij op de studeerkamer is en die zegt, dominee, hoe komt u daaraan? En ik word boos, dan is dat geen best teken. Ik kan dat gewoon toch vertellen, als het een eerlijke zaak is hoe ik daar aangekomen ben. En dat is toch met de Heer Jezus ook, kun je toch gewoon eerlijk vertellen. En als je dat niet kan, dan moet er nog wat opgelost worden in ons leven, gemeente. Dan moet er nog wat duidelijk worden in ons leven. En dan hoop ik zo van harte dat dat werkzaamheden mag geven aan de troon van Gods genade, die ons geschonken is. Ja, hij is in de eeuwigheid al geschonken door de Vader. Hij is in de tijd gelegd in de kribbe van Bethlehem, maar het moet ook kerstfeest worden in je hart. Hij moet ons ook persoonlijk geschonken worden van God. En als je in die kribbe gekeken hebt, dan weet je ook wat deze Jezus voor je betekent. Wat je in hem gevonden hebt. Dat kun je zo vertellen. Er is hier iemand aan het woord die zegt, maar ik weet wat ik in hem gevonden heb. Ik weet wat hij voor mij is. Onze derde gedachte. zijn al genoegzaamheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Simeon en daarvan het eerste en het tweede vers. Zo laat gij Heer uw knecht en een licht zo groot, zo schoon. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Onze derde gedachten zijn al genoegzaamheid. Weet je het nog, jongens en meisjes? Genoeg. Genoeg die Jezus heeft, die heeft genoeg. Hoor het maar. Want wat vindt dan de zondaar in de Heere Jezus als Hij zich aan je hart openbaart? Wat verandert er dan in je leven? We hebben het gezongen uit Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van ziede vreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En dat zal straks zo zijn, maar dat is hier op aarde ook al zo. David huppelde ook voor de ark, toen hij zijn wens verkreeg. Wie is de Heere Jezus voor u? Mag ik dat vragen? Wat dunkt u van de Christus? Nou, zegt hier deze leerling, Hij is mij gegeven tot wijsheid. Ik was zo dwaas. Ik was zo ontzaggelijk dwaas. Mijn verstand was verduisterd. Ik wist niet hoe ik zalig moest worden. Ik zag het echt niet. Ik zat voortdurend verkeerd. Ik probeerde het uit mezelf. Ik ben helemaal vastgelopen. Ik wist het niet. En toen kwam Hij. En Hij leerde mij dingen die ik niet wist. Die Samaritaanse vrouw die zei, Heere, ik zie dat Gij een profeet zijt. U weet alles wat er leeft in mijn hart. U kent al mijn zielenvragen. Petrus zegt, Gij zijt de Christus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. U hebt mij de weg der zaligheid bekendgemaakt die ik niet wist. Wie Jezus vindt, gemeente, die vindt de wijsheid. Die vindt de weg naar de zaligheid, want hij kan ons dat leren. Hij gaat dat leren. Hij is de leraar ter gerechtigheid. Tot wie zullen we anders heen gaan, zegt zo'n ziel. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat doet de Heer Jezus stapje voor stapje. Het is al zo'n wonder als hij een keer tegen mij gesproken heeft. Weet je dat ook hoor, als dat gebeurt? Hij heeft tegen mij gesproken, wat heeft hij dan gezegd? Hij heeft dit en dit tegen mij gezegd. Ik moet nog wel eens denken aan die oude man uit de gemeente. Die maar zo weinig gezegd had in de gemeente, in naar buiten toe. En toen ik aan hem vroeg, heeft de Heere wel eens in je leven gesproken? Toen zei hij, ja dominee. En toen zei ik, ja ik was natuurlijk nieuwsgierig jongens en meisjes, wat heeft de Heere dan gezegd? En toen antwoordde hij, de Heere heeft mij gezegd, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wist heel zeker dat de Heere gesproken had. Dat weet je. Als de Heere gesproken heeft, dan weet je dat. En dan komt de Heere daar ook op terug. Dat heeft de Heere in het leven van die man ook gedaan. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En die verlosser, die is in staat om de meest blinde zondaar bij de hand te nemen en de weg te wijzen die mij geschonken is tot wijsheid. Anders kwam ik er nooit. Je hebt mensen die weten het allemaal zo goed en die kunnen het allemaal zo goed. Maar Gods kinderen, gemeente, die weten het helemaal niet. Door ontdekkende genade lopen ze iedere keer vast. En daarom hebben ze Jezus nodig als profeet. En hij is ook geschonken tot rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Jezus is ook de rechtvaardige. Dat heeft betrekking op zijn koninklijk ambt. Want het recht, dat is voor een koning heel erg belangrijk. Een regering, als het goed is, is gefundeerd op recht. Alles wat gefundeerd is op leugen en bedrog, dat heeft geen toekomst. En dat is ook wat ernstige zorgen baart, vind ik, in de tijd waarin we leven, gemeente, waarin leugen voor waarheid wordt aangenomen en waarheid voor leugen. Maar de Heere Jezus is een rechtvaardige koning en hij is in staat, hij is bij machten om zijn rechtvaardigheid tot de mijne te maken. Die hij verworven heeft in zijn priesterlijke bediening. Ook een geheim. Denk maar aan Maarten Luther. Hij had geen gerechtigheid voor God. En hij heeft wat geprobeerd om die gerechtigheid bij elkaar te krijgen. Maar dat lukte niet. Jongens en meisjes, totdat Jezus zich openbaarde. Dat was op die torenkamer, weet je nog. Toen hij die tekst las uit Romeinen 1, die hij al zoveel keer gelezen had. Maar toen openbaarde Jezus zich. Dat zijn gerechtigheid, de bloedgerechtigheid in het evangelie, ligt geopenbaard. En toen mocht Luther dat omhelzen. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Merkt jij in die zin ervan, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En zijn heiligheid, heiligmaking, dat ziet natuurlijk vooral op zijn priesterlijke bediening, hoewel je het niet helemaal kunt splitsen, want de rechtvaardigheid ziet ook op zijn priesterlijke bediening. Maar de heiligmaking ziet vooral op zijn priesterlijke bediening. In hem is de reinigheid, in hem is de zuivering, in hem is de verzoening. Wat betekent Jezus nou voor je? Ach, toen hij zich openbaarde, toen waren mijn zonden weg. Toen lag het zo vlak tussen de Heere en tussen mij, dat ik wel sterven kon. Alles was vlak, alles was rein, alles was goed, lag niks meer tussen. Heiligmaking. En dat alles bij elkaar tot een volkomen verlossing. Ja, want de opmerkzame luisteraar die ziet dat het hier gaat om het beeld van God. Wij zijn het beeld van God kwijtgeraakt. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wat vind ik nou in Jezus terug? In Jezus vind ik het beeld van God terug. Hij herstelt wat ik heb stuk gemaakt. En wat ik nooit meer kan herstellen, dat krijg ik van hem. Dus alles al genoegzaam, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En in hoeverre hebt u daar dan zicht op? Ja, dat is onderscheiden. Dat hangt af van de kennis van Christus. Daarom bid ik ook altijd, jongens en meisjes, of Gods kinderen meer kennis van de Heer Jezus mogen krijgen. En misschien vind je dat wel raar, want je zegt, die kennen toch de Heer Jezus? Ja, maar er is een verschil tussen kennen en kennen. Kijk, als je 25 jaar met je vrouw getrouwd bent, dan ken je ze ietsje beter dan dat je net verkering hebt, toch? En dat is met de Heer Jezus ook zo. Hoe meer omgang dat je met hem krijgt, hoe dieper dat je hem leert kennen. En hoe meer dat je beseft dat hij de profeet is, de enige profeet, de hoogste profeet. Dat hij de hoge priester is en dat hij de koning is. Daar is een verdieping voor nodig in het leven van Gods kinderen. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat hier om dat in Christus alles ligt en dat die hem vindt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen van de Heer. En dat later die kennis nog niet volkomen blijkt te zijn, daar kom je later wel weer achter. Dat er verdieping nodig is, daar kom je later wel weer achter. Maar op dat moment is er geen gebrek. Dan is Jezus alles. Wat vind je dan in hem? Alles wat ik nodig heb. Alles om te leven. Alles om te sterven. Alles om voor God te verschijnen. En hij is mij geschonken. Hij is van mij. En ik ben van hem. Weten we het nog van vanmorgen? Wiens eigen ik ben en welke ook ik dien. En gemeente, wie zou je dat niet gunnen? Dat is toch veel rijker dan maar op de golven te drijven en geen grond onder de voeten te hebben. Sta daarnaar dat u dat mag weten. Ik kan het u niet geven. Het wordt verkregen in de weg van sterven. Verlies, alles kwijtraken. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer dat Jezus voor je gaat betekenen. En jongens en meisjes, nog een keer, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Heren, we zeggen u naam dank dat u ons opnieuw de gelegenheid gaf om naar uw woord te luisteren. En zou u het maar uit willen werken. Het zijn zulke heerlijke zaken, ook voor een dominee om daarover te mogen preken. Om te mogen wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En heren, zou u voor de vruchten willen zorgen. Ook in de tijd waarin we leven, mag het tot onderwijs zijn. Voor bekommerden, voor wankelmoedigen, maar ook voor meer geoefende kinderen Gods. Ga met ons als we nu van hier gaan. Wilt u ons bewaren in deze nieuwe week? Wilt u geven dat de catechisatie zijn voortgang mag krijgen? Sterkt u de broeders, heren, ook mede? Geef gezondheid en kracht, mogen onze jongeren ook getrouw komen. Want de lessen van deze week sluiten aan bij de preek van vanmorgen. Heren, zou u willen geven dat er een honger mag zijn, ook in het hart van onze jongens en meisjes, om die Kyrios te mogen leren kennen. Ga met ons in het verdere, vergeef al het verkeerde, om Jezus wil. Amen. De slotzang is het 7e vers van Psalm 2, welzalig zij die naar zijn reine leer, en wat er verder volgt. Laat ons zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.